Gemeente, de schriftlezing voor dit avontuur kunnen we opgetekend vinden in het vierde boek van Mozes, genaamd Numeri. En daarvan het 19e hoofdstuk. Dus de schriftlezing kunnen we opgetekend vinden in Numeri 19. En daar lezen wij Gods heilig en onfeilbare woord als volgt. Wijders sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron, zeggende: dit is de inzetting van de wet die de Heere geboden heeft, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, dat zij tot u brengen een rode, volkomen vaars, in de welke geen gebrek is, op welke geen juk gekomen is. En gij zult die geven aan Eleazar, den priester, en hij zal ze uitbrengen tot buiten het leger, en men zal ze voor zijn aangezicht slachten. En Eleazar, den priester, zal van haar bloed met zijn vinger nemen, en hij zal van haar bloed recht tegenover de tent der samenkomst zevenmaal sprengen. Voorts zal men deze vaas voor zijn ogen verbranden, haar vel en haar vlees en haar bloed met haar mes zal men verbranden. En de priester zal nemen cederhout en hyssop en scharlaken en werpen ze in het midden van de brand deze vaas. Dan zal de priester zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden, en daarna in het leger gaan, en de priester zal onrein zijn tot aan de avond. Ook die haar verbrand heeft zal zijn klederen met water wassen en zijn vlees met water baden, en onrein zijn tot aan de avond. En een rein man zal de as deze vaars verzamelen en buiten het leger in een reine plaats wegleggen. En het zal zijn ter bewaring voor de vergadering der kinderen Israëls, tot het water der afzondering, het is ontzondiging. En die de as deze vaars verzameld heeft, zal zijn klederen wassen en onrein zijn tot aan de avond. Dit zal de kinderen Israëls en de vreemdeling die in het midden van hen lieden als vreemdeling verkeert, tot een eeuwige inzetting zijn. Wie een dode, enig dood lichaam van een mens aanroert, die zal 7 dagen onrein zijn. En op de 3e dag zal hij zich daarmee ontzondigen, zo zal hij op de 7e dag rein zijn. Maar indien hij zich op de 3e dag niet ontzondigt, zo zal hij op de 7e dag niet rein zijn. Al wie een dode, het dode lichaam eens mensen die gestorven is, zal zijn aanroert en zich niet ontzondigd zal hebben, die verontreinigt de tabernakel des Heren. Daarom zal die ziel uitgeroeid worden uit Israël, omdat het water der afzondering op hem niet gesprengd is, zal hij onrein zijn, zijn onreinheid is nog in hem. Dit is de wet: wanneer een mens zal gestorven zijn in een tent, al wie in die tent ingaat en al wie in die tent is, zal deze 7 dagen onrein zijn. Ook alle open gereedschap waarop geen deksel gebonden is, dat is onrein. En al wie in het open veld, één die met het zwaard verslagen is, of een dode of het gebeente eens mensen of een graf zal aangeroerd hebben, zal 7 dagen onrein zijn. Voor een onreine, u zult geen nemen van het stof van de brand der ontzondiging en daarop levend water doen in een vat. En een rein man zal hyssop nemen en in dat water dopen en spreng het aan de tent en op al het gereedschap en aan de zielen die daar zijn geweest zijn, insgelijks aan degene die een gebeente of een verslagene of een dode of een graf aangeroerd heeft. En de reine zal de onreine op de 3e dag en op de 7e dag besprengen, en op de 7e dag zal hij hem ontzondigen En hij zal zijn klederen wassen en zich met water baden op de avond rein zijn. Wie daarentegen onrein zal zijn en zich niet zal ontzondigen, die ziel zal uit het midden der gemeente uitgeroeid worden. Want heeft het heiligdom des Heeren verontreinigd. Het water der afzondering is op hem niet gesprengd, hij is onrein. Dit zal uw lieden, hun lieden tot een eeuwige zijn, tot een eeuwige inzetting. En die het water der afzondering sprengt, zal zijn klederen wassen. Ook wie het water der afzondering aanroert, die zal onrein zijn tot aan den avond. Ja, al wat die onreine aangeroerd zal hebben, zal onrein zijn. En de ziel die dat aangeroerd zal hebben, zal onrein zijn tot aan den avond. Tot zover gemeente de schriftlezing. Gemeente, de Heere die heeft aan het volk van Israël zijn wetten gegeven. Dat heeft hij gedaan op de berg Sinaï, nadat hij het volk uit Egypte had uitgeleid door een sterke hand en door een machtige arm. En toen heeft de Heere daar drie soorten wetten gegeven in de allereerste plaats. De wet der tien geboden, ook wel genoemd de zedelijke wet. Want die wet van de tien geboden heeft betrekking op het wilsleven van de mens. Die heeft God als met zijn eigen vinger geschreven in stenen tafelen. Om daarmee aan te geven dat die wet een eeuwigdurend karakter heeft. Het gaat immers over Gods wil. En nu willen wij niet meer wat God wil. Wij zijn niet meer gehoorzaam aan die wet. Hey, die wet is dus gegeven om ons te ontdekken. Waaraan? Aan onze zonde en ellende. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Maar daar heeft de Heer het niet bij gelaten. De Heer die heeft ook de ceremoniële wetten gegeven. En die ceremoniële wetten die hadden betrekking op het godsdienstig leven van het volk van Israël. Die ceremoniële wetten predikten niet alleen maar dat het volk een schuldig volk was. En dat de zonde scheiding maakte en maken tussen God en tussen onze ziel. Maar door die ceremoniële wetten werd ook de weg der ontkoming aangewezen. En tenslotte heeft de Heer ook nog wetten gegeven die hadden betrekking op het burgerlijk leven van het volk van Israël. Want dat was een bijzonder volk. Hè? Dat was een theocratisch volk, dat wil zeggen een volk met een godsregering. En nieuwtestamentisch is dat de kerk met een hoofdletter. Die hebben leren vragen door Gods genade, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dus hoort u, als het gaat over die zedelijke wet, dan moeten we zeggen, de wet van de tien geboden, dat wijst ons op het stuk van de ellende. Als het gaat over de ceremoniële wetten, dan horen we daarin ook de verzoening met God, de dienst der verzoening. Gaat het over onze verlossing. En als het gaat over de burgerlijke wetten, in die burgerlijke wetten dan gaat het over het leven van Gods kind. Dan gaat het over het stuk van de dankbaarheid. Het betrachten van Gods wil, want daar gaat het toch over een stuk van de dankbaarheid, de wet. Biddend, want gebed is het voornaamste stuk van de dankbaarheid, betrachten. Dus die wetten die heeft de Heer willen geven toen hij het volk van Israël heeft uitgeleid naar het Egypteland. En toen hij dat volk als zijn volk heeft aangenomen. Maar nu heeft de Heer die ceremoniële wetgeving nog uitgebreid. Want u weet wat er gebeurd is. Het volk dat was genaderd tot de grenzen van het land der belofte. De 12 verspieders werden uitgezonden. Voor elke stam 1 verspieder. En toen ze terugkwamen, toen bleek het waar te zijn dat God in het merendeel van dat volk geen welgevallen kon hebben. Waarom niet? omdat ze vol ongeloof waren. En het volk viel die 10 verspieders, die vol ongeloof waren, bij. En toen moesten alle mannen, het is een bekende geschiedenis, toch van 20 jaar oud en daarboven sterven. Sterven in de woestijn. Alleen Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefune, in hen werd een andere geest gevonden. En zij zouden het land der belofte mogen binnengaan. Maar voor de rest, 600.000 strijdbare mannen zouden moeten sterven in de woestijn. En daarna hebben ze nog 38 jaar in de woestijn moeten rondzwerven. Net zo lang totdat dat oude geslacht de dood was gestorven. En die vonden allemaal hun graf in de woestijn. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Eigenlijk was heel die woestijn één groot massagraf. Er waren wat begrafenissen op een dag. Het is toch niet verwonderlijk dat Mozes, de man Gods, in die 90ste psalm heeft gebeden: Heere, wij vergaan door uw toorn. En door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Het ene graf na het andere graf werd gedolven. Elke dag maar weer waren er tientallen doden. En als er een plaag was, stierven ze soms bij honderden, ja bij duizenden. Dus telkens maar weer kwam dat volk van Israël, dat zullen we verstaan, met de dood in aanraking. Telkens maar weer ging dat vale paard door het leger van Israël heen. En dan de een en dan de ander. Net zolang totdat heel dat oude geslacht was gestorven in de woestijn. En de dood maakt een mens onrein. Als je een graf aanraakte, dan was je al onrein. Daarom moesten toch die graven bij de Joden wit gepleisterd worden. Onrein, onrein vanwege het aanraken van een dode. En daar heeft de Heer nu ook een wet voor gegeven. En die heeft de Heer later gegeven. Nee, niet bij de berg Sinaï, maar die heeft de Heer gegeven in de woestijn van Paran. Dat het volk goed zou verstaan, kom je met een dode in aanraking dan? Dan mag je niet het heiligdom binnengaan, op straffen van de dood. Nou, en bij die wet wilden we vanavond, ook naar aanleiding van de Lijdensweken, uw aandacht bepalen. En die wet kunnen we opgetekend vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen, uit nummer 19. En daarvan het 9e vers. Dus de tekst voor vanavond kunnen we opgetekend vinden in nummer 19, vers 9. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst voor vanavond als volgt. En een rein man zal de as dezer vaas verzamelen en buiten het leger in een reine plaats wegleggen. Het zal zijn ter bewaring voor de vergadering der kinderen Israëls tot het water der afzondering. Het is een ontzondiging. Tot zover. Het gaat vanavond over de as van de rode vaas tot reinigmaking. Vragen 3 gedachten onze aandacht. Ten eerste de noodzakelijkheid van die reinigmaking. In de tweede plaats het middel voor die reinigmaking. In de derde plaats tenslotte de toepassing van die reinigmaking. Dus het gaat over de as van de rode vaas tot reinigmaking. 3 gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de noodzakelijkheid van die reinigmaking. In de tweede plaats letten we op het middel van die reinigmaking. In de derde plaats staan we tenslotte stil bij de toepassing van die reinigmaking. Gemeente, we hebben het gehoord, in de woestijn stierven er zoveel. Telkens maar weer kwam dat volk van Israël, een heilig volk, afgezonden door de Heere, in aanraking met de dood. Hoe is de dood eigenlijk in de wereld gekomen? De bezoldiging der zonde, dat is toch de dood? Dat is toch dat ontzettende bittere loon wat de zonde uitbetaalt. Dat we moeten sterven. Omdat we zondaren zijn. En eigenlijk als het gaat over de zonde, dan moeten we zeggen, de zonde is eigenlijk de moeder van de dood. Maar het zit nog dieper. Het zit nog dieper. Weet u waar het zit? In uw, in mijn hart. Want in ons hart leven de begeerte. En de begeerte baart de zonde. En de zonde baart de dood. Weet u waar we aan ontdekt moeten worden? Aan die zondige begeerte. Dat we niet alleen zonde doen, dat we enkel zonde zijn. Hé, dat is onze geestelijke doodstaat. Want ja, als we het hebben over de dood vanavond, dan moeten we zeggen, er is toch een drieënlijn dood. U weet toch wel, in het paradijs waren wij levende mensen. En God heeft gezegd, en ten dagen als ge daarvan eet, van die vrucht, van die boom der kennis des goeds en des kwaads, dan zult gij de dood sterven. En we hebben gegeten. En lagen er toen twee lijken onder die boom der kennis des goeds en des kwaads? Heeft de Heer dat oordeel terstond voltrokken? Nee. En toch? We moeten vanavond ook zeggen ja. Wat is nou eigenlijk, zegt u? Als het nou gaat over die lichamelijke, die tijdelijke dood, dan moeten we zeggen nee. Dan heeft God uitstel gegeven van die welverdiende straf. Wat er nou gebeurde in de woestijn, waar er duizenden, tienduizenden zijn gestorven, ja honderdduizenden, dat was nu die tijdelijke dood. Maar er is iets dat is veel erger. Zijn we bang voor de dood? Ja toch, gemeente. Wie vreest er de dood niet? Maar weet u, wij mensen zijn zo kortzichtig. We zijn het juiste zicht kwijtgeraakt. Als het gaat over de dood, weet u wat het allerergst is? Uw geestelijke dood. Want we hebben gezegd, Adam en Eva, ze mochten blijven leven. Ze hebben nog honderden jaren geleefd. Maar ze zijn wel terstond de geestelijke dood gestorven. De gemeenschap met God is verbroken. God is immers een heilige God. En de zonde maakt onrein. En daarom de geestelijke doodstaat maakt een mens onrein voor God. Daar kan hij geen gemeenschap mee uitoefenen. We werden uit Gods gemeenschap gebannen. We zijn het paradijs uitgedreven. Dat heeft er nu alles mee te maken. Wij zijn voor God, die terrein van ogen is, dan dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen, onrein geworden. Heeft de profeet Jesaja het niet gezegd? Wij allen, hij sloot zichzelf in, hè? Wij zijn allen als een onreine. En onze misdaden die voeren ons heen als de wind. Onrein geworden. Hey, en nu wilde de Heer, die wilde dat laten zien. In de woestijn, hij wilde dat volk onderwijs gaan geven. Want die ceremoniële wetten die zijn afgeschaft. Toen Christus heeft uitgeroepen op Golgotha, het is volbracht. Toen scheurde immers het voorhangsel van de tempel van boven tot beneden toe. Ja, die Joden die hebben het weer aan elkaar genaaid. Maar het scheurde wel. Het was werkelijk volbracht. Christus heeft alle ceremoniële wetten volbracht. Volkomen voldaan. Hij heeft zijn bloed gestort. En er worden de lijdensweken zo nadrukkelijk bij bepaald. Dat hij met één offerande. Ja, want zo schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief het. volmaakt, volkomen heeft geheiligd al diegenen die tot God naderen. Eén offer en dat was genoeg. En al die bloedige offers wezen heen naar dat ene offer van hem. Dat hij wilde brengen. Om zo onreine zondaren te herstellen. In Gods gunst en in Gods gemeenschap. Want wie zal nou een reine geven uit een onreine? Allemaal onrein. Maar dat heeft God nu wel gedaan. Want zijn eigen zoon was heilig, onberispelijk, onbevlekt, afgescheiden van zondaren. En u hoort in deze wetgeving, in nummer 19, horen we over het werk van Christus. Dan gaat het over een dode. Over iemand die een dode heeft aangeraakt. En die wordt onrein. Wat betekent dat? Nou, we hebben het gehoord, dan kan je niet meer verkeren in de gemeenschap van God. Dan kan God geen gemeenschap met ons oefenen. En daarom, gemeente, het is zo noodzakelijk dat we God gaan leren kennen. Dat hij zichzelf aan ons gaat openbaren en verklaren wie hij nu eigenlijk is. Dat hij in de allereerste plaats een heilig God is. En dat hij met de minste zonde geen gemeenschap kan oefenen. En dat wij daardoor God zijn kwijtgeraakt. Dat we daarom buiten zijn lieve gunst en buiten zijn gemeenschap staan. Vanwege onze zonden. Het zijn uw ongerechtigheden. Die een kloof hebben gemaakt. Een scheiding tussen God en tussen uw ziel. En die ongerechtigheden, dat zijn onze zonden. Dat is alles wat niet recht is. In Gods heilige ogen. Dus die scheiding, die is daar gekomen. Vanwege de zonde. Dus als nou iemand een dode had aangeraakt, onreiner kon je eigenlijk niet zijn. Want als we de wetten van Mozes doorlezen, dan horen we hoe dat alle dingen telkens gereinigd worden met water. Maar hier gaat het niet over water alleen. Waarom niet? Wel, als je met een dode in aanraking kwam, dat was eigenlijk de ergste vorm van onreinheid. En alles wat met een dode in aanraking kwam. Dat hebben we ook aan het slot van het hoofdstuk gelezen. Maar zeker als een mens met een dode in aanraking kwam. Nou, en u begrijpt, ja, als er zoveel sterfgevallen zijn. Als zo geliefde betrekkingen. Zomaar op het onverwachts soms door de dood worden weggenomen. Dan waren er heel wat onreinen. En dat betekende natuurlijk dan, als er dan een scheiding is, zo'n onreine mocht niet opgaan naar het heiligdom. Daar in het midden van het volk van Israël, daar stond het heiligdom. Die stammen van Israël waren gelegen rondom de tabernakel, rondom de tent der samenkomst. En woonde het volk van Israël in tenten, in de woestijn. God woonde zelf ook in een tent. Dat was zijn woning. Straks zal de tempel worden gebouwd. Maar dan zijn ze in het land der belofte. Maar nu nog niet. En daarom woont de Heer ook in een tent. En hij trekt dat volk vooruit. Ze moeten hem volgen. Hij gaat ze voor naar het land der belofte. En telkens maar weer werd die tabernakel daar neergezet. En als dan iemand onrein was, als hij met een dode in aanraking was gekomen, dan moest hij dat eerlijk gaan belijden bij de priester. Als hij dat niet deed, moet hij luisteren wat er staat in het 13e vers. Die verontreinigt de tabernakel des Heren. Als hij erin komt als hij onrein is, daarom zal die ziel uitgeroeid worden uit Israël. Hoort u dat? En in het 20e vers staat het weer. Die ziel zal uit het midden der gemeente uitgeroeid worden. Want hij heeft het heiligdom des Heren verontreinigd. Dus was hij met een dode in aanraking gekomen, dan kon je echt het heiligdom niet in. Deed je het wel? De Heren zal het zien en zoeken. Dat kon zo iemand wel verbergen, maar de Heren die wist het wel. Gemeente. Hoe vaak zijn wij al niet gewaarschuwd? De Heer die doet het hier tweemaal. een en andere maal. Maar hoe vaak zijn wij, hebben wij al niet gehoord in de prediking van het woord, u bent onrein. Wij allen, weet u toch wat Jesaja zei, wij allen zijn als een onreine. En hebben we het ook werkelijk verstaan? Zijn we werkelijk onrein geworden? Weet u wat zo erg is? We zijn er blind voor. Maar de Heere die kan onze blinde zielsogen ervoor openen. Smeekt er toch om of dat hij dat wil doen. Of dat hij die blinde zielsogen van u wil openen. Want dan gaan we het verstaan. We zijn onrein. Maar anders, dan verzwijgen we het. Zo'n Israëlietje moest eerlijk naar de priester toe gaan en zeggen, ik heb mij verontreinigd. Ik heb aan een dode gezeten. Misschien wel een geliefde vader of een moeder of misschien wel een kind of een broer of een zus. Een geliefde familiebetrekking, zo nauw eraan verbonden en toch aangeraakt. Onrein. Mocht in het heiligdom niet meer komen. En om het dan eerlijk te belijden voor de priester. Om het dan eerlijk te belijden voor de Heer. De ware Israëliet deed dat, hè? Maar u weet natuurlijk wel wat Paulus heeft geschreven. Het is niet al Israël wat Israël genaamd wordt. Wat zijn nou ware Israëlieten? Weet u wat nou een ware Israëliet was? Kent u er een? Nathanael. Dat was nou een ware Israëliet. De Heer Jezus ziet hem aankomen. En die zegt, zie waarlijk een Israëliet. In de welke geen bedrog is. Hey, hoort u het? Die ware Israëlieten die worden oprecht gemaakt. Die gaan voelen, nou kan ik het heiligdom niet meer in. Dat is het tot diepe smart. Ze zullen gereinigd moeten worden. Hey, is dat bij u ook zo? Hebben we smart over de scheiding die er gevallen is tussen God en tussen onze ziel? Omdat wij niet rein zijn, rein uit zijn scheppende handen voortgekomen, maar nu onrein vanwege de zonde. Om dat nu hartelijk voor de Heere te gaan belijden. Om het te gaan getuigen met David naar die zonde met Bathsheba. Ontzondig mij met hyssop. En ik zal rein zijn en genezen. Want zijn ziel was gans en al melaats onrein. En dat is nou het wonder, dat God zelf voor een reinigingsmiddel gaat zorgen. Dat wij onszelf hebben verontreinigd. Dat wij onrein geworden zijn van de zonde. We hebben het gehoord, hè? Met een dode in aanraking, onreiner kon het eigenlijk niet. Maar nu heeft de Heere zelf gezorgd voor een reinigingsmiddel. Daar worden we bij bepaald in onze tweede gedachte. Want we hebben gehoord, alle dingen die worden met water gereinigd, gewassen, afgespoeld. Hey, maar als het gaat over die onreinheid die ontstaan is door een dode aan te raken, dan moest er iets heel bijzonders gebeuren. En daarom heeft de Heere die wet gegeven. De wet waardoor onreinen die met een dode in aanraking zijn gekomen, toch gereinigd kunnen worden. Wat moest er dan gebeuren? Wel, zo iemand moest wel met water gereinigd worden, maar het was niet zomaar water. Weet u wat er moest gebeuren? Er moest een rode vaars geslacht worden. En een vaars, dat is een rund van zo'n 3 jaar oud. En dat dier moest geslacht worden. Een rode vaars. Nee, daar mocht geen zwarte of geen witte haar in zitten. U begrijpt, zo'n vaars die was zeer zeldzaam. Eens in de zoveel tijd werd er zo'n vaars geboren. Hey, wie zorgde daarvoor, denkt u? In de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid. God zelf. Dat er eens in de zoveel tijd, de Heer wist precies wanneer dat nodig was, een rode vaars werd geboren. Een rood kalf. En het werd een vaars. Hé, waarom nu een vaars, gemeente? Als we lezen over de dienst der offeranderen, gaat het zo vaak over stieren en bokken. Maar nu een vaars, een driejarige koe, een vrouwtje. Hé, weet u wat dat betekent? Dat dier dat leefde. Maar die rode vaars, die zou ook kalveren voortbrengen. Brengt leven voort. Nee, en u begrijpt mij al. Die offerdieren die wezen onder het Oude Testament allemaal heen naar Christus. Maar deze rode vaars in het bijzonder. Denk alleen maar eens aan die rode kleur. Heeft de bruid van het hooglied niet gezegd? Toen het ging over haar liefste. Hij is blank. Blank vanwege zijn heiligheid. Want hij is heilig, onnozel, onbesmet, hebben we al gezegd. Afgescheiden van zondaren. Zijn broeders zijn alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Heb je hem zo al nodig gekregen als borg? Dat hij blank is? Dat u zegt, ik vol zonde. Maar nu hij. Maar nu heeft hij al de zonde van zijn volk op zich genomen. Hij heeft geen zonde gedaan, nog zonde gekend. Maar hij is tot zonde gemaakt. Het borgtochtelijke, het schuldovernemende werk van Christus. Hij moest zijn bloed storten. Hij is getroffen door het wraakzwaard van Gods gerechtigheid. Hij is niet alleen blank, maar is ook rood vanwege zijn bloedgerechtigheid. En die rode vaars, die wijst heen naar hem. En die vaars die brengt leven voort. Dat zal hij ook doen. Hij zal een ontelbare schare zalig maken. Wat? Jesaja heeft het gezegd. En als hij zijn ziel gesteld zal hebben tot een schuldoffer. Dan zal die zaad zien. En heeft er zelf van gezegd. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft. Dan blijft het alleen. Maar indien het in de aarde valt en sterft. Zo brengt het veel vrucht voort. En dat tarwegraan, dat is hij zelf. Hij zal vrucht zien. Hij zal loon verkrijgen op zijn arbeid. Dus die vaars, die kan vele kalveren voortbrengen. Die vaars brengt leven voort. En hij is rood, hebben gezegd. Zijn levensvolheid heeft ze gekocht. Met de dure prijs van zijn hartebloed. Die vaars, die wijst ons zo duidelijk op Christus. Een vaars waar ook geen gebrek aan mag kleven. Dat mocht niet. Zo is toch ook met het Lam Gods. Zo is toch ook met Christus. 33 jaar lang heeft hij hier op aarde rondgewandeld. 3 jaar met zijn discipelen. En onder die discipelen bevond zich een Judas. En toch, hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Dat kon zelfs Judas niet. Die 3 jaar lang in zijn onmiddellijke omgeving heeft verkeerd. En die uiteindelijk, zo is hij ook openbaar gekomen, een vijand was. En toch, hij kon hem nergens van beschuldigen. Nee, hij was volmaakt. Geen gebrek. Hey, weet u wat er met die vaars ook niet mocht gebeuren? Die vaars die mocht ook geen juk dragen. Want een juk dragen, dat betekende bij een vaars verspilling van zijn levenskracht. Zo wijst het alles heen naar Christus. De schrijver van de Hebreeënbrief, lees u het thuis maar eens na, die schrijft ook over deze rode vaars. In Hebreeën 9, vers 13 en vers 14. Daar gaat het ook over die rode vaars. Dus Gods woord wijst er zelf op. Dat is Christus. En nu moest hij, moest de dood sterven. 1 vaars. Voor een heel volk. Voor al die onreinen. En er waren er wat onder het volk van Israël. Dus het betekende niet Als er nou iemand onrein was, dat het dan telkens weer een vaars geslacht moest worden. Nee, het was voor dat ganse volk. En wat betekent dat nu? Nou, Christus is dat enige offer, waardoor dat ganse volk, wat God heeft lief gehad met een eeuwige liefde, behouden zal worden. Hij is toch de zaligmaker? Hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonde. En die vaas hebben we gehoord, die was 3 jaar oud. En Christus was 33 jaar oud. In de kracht van zijn leven. Toen hij de kruisdood moest sterven. En die vaas, die was zo zeldzaam. Hè? Die was zo duur. Nou, zo heeft Christus nu zijn kerk gekocht. Met de hoogste prijs die er is. Zijn dierbaar bloed. En die vaas die werd geslacht buiten het leger. Aaron die gaf hem aan zijn zoon Eleazar, de priester. En die nam hem mee buiten het leger. En daar werd die vaas geslacht. Christus ook. Nu gaat het over zijn lijden. Over zijn sterven. Hé, waar is hij gestorven? Buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem. Hé, maar wat betekent dat, buiten de legerplaats? Buiten de gemeenschap, gemeente. Dat betekent, wij hebben onszelf uit de gemeenschap gezondigd. Wij zijn vijanden van God geworden, maar ook vijanden van onze naasten. We staan er buiten. Maar nou dat eeuwige wonder, dat Christus er nou buiten wilde staan. Om onreinen, die moeten zeggen, buiten Gods gunst en buiten Gods gemeenschap te staan. Dat te moeten beleiden. En dat door eigen schuld. Dat door eigen schuld. Dat die nu weer hersteld kunnen worden. Alleen door hem. En zo werd die rode vaars, die werd daar geslacht. Buiten het leger. Daar werd al die werd gekeeld. En als dat het bloed liep uit de hals van die rode vaars, dan hield die priester, die hield zijn vinger eronder. En dan kwam die vinger met bloed. En dat sprenkelde die 7 maal in de richting van het heiligdom. Je weet het nog, dat volk lag rondom de tabernakel. Hoort u het? Voor dat ganse volk. 7 maal gesprengd, de hele gemeente, al Gods kinderen, worden alleen behouden door dat bloed. Alleen behouden door die rode vaas. Alleen behouden door Christus. En als dat beestje nu gestorven was, dan werd het met vuur verbrand. Dat is ook wat. Dan moest het helemaal verbrand worden. Hey, en dat zag die onreine gebeuren, want die onreine was ook buiten het leger. Die onreine, die zagen, daar wordt die verbrand. Daar blijft niets van over. Hey, weet u wat die onreine nu moesten leren? Zoals nou die vaars daar verbrand wordt, buiten het leger. Dat heb ik dan ook verdiend. Om te sterven buiten Gods lieve gunst en buiten zijn gemeenschap. Buiten God, dat heb ik verdiend. Maar dat wilde Christus nu doen. Want ga diep in de lijdensweken, of niet? Straks zal hij die 7 kruiswoorden uitspreken. En dan moet u eens denken aan dat middelste kruiswoord. Dat het zo ver weg is. Dat hij heeft gezegd, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar toen dat 4de kruiswoord, het middelste kruiswoord toen. Toen heeft hij het uitgeklaagd aan het vloekhout van Golgotha. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Opdat zondaren die het moeten belijden. Dat ze het waard zijn, verdiend hebben. Om buiten Gods gunst en buiten Gods gemeenschap voor te leven en te sterven. Te herstellen. Zalig te maken, want dat is zalig maken. verlossen van het grootste kwaad. En terugbrengen, herstellen, het grootste goed, de gemeenschap met God. Om dat werkelijk van harte te mogen gaan beleiden. En straks klinkt het weer, Vader, weer die Vader aan, in uw handen beveel ik mijn geest. Hey, hoort u het? Met dat vierde kruiswoord was hij zijn rechter. Toen moest hij volkomen gaan voldoen aan het heilige recht van God. En die rode vaas die werd helemaal verbrand. Dus die onreine die zei, dat zou nu eigenlijk met mij moeten gebeuren. Dat heb ik verdiend. Hoe noemen we dat ook alweer? Een welgevallen krijgen, de straf van je ongerechtigheid. Het ermee eens worden. Doen we zomaar niet hoor. Waarom niet, gemeente? Omdat we zulke liefhebbers zijn van onszelf. Daar hebben we onszelf niet voor over. Maar als de Heere zijn liefde uitstort in ons hart, dan willen we zalig worden. Nee, niet zoals wij het gedacht hebben. Ook na ontvangen genade niet hoor. Moest denken aan de discipelen. Ze dachten, dat dacht Petrus ook, het kan toch ook wel zonder het kruis. Het kan toch ook wel zonder het lijden. Het kan toch ook wel zonder de dood. Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Je moet denken, na ontvangen genade. Toch niet te willen zalig worden zoals God het wil. Met alles de dood in. Met alles aan een eind komen. Oh, dat klinkt ons zo onaangenaam in de oren. Zo willen we het niet. Maar toch, alleen door die weg maakt de Heere zalig. Waard om verbrand te worden. Want dat dier werd verbrand. Onheilig, onrein. En terwijl dat dier verbrand werd, stond de priester daarbij. En had hij drie dingen had in zijn hand. Een stuk zederhout, dat was het eerste wat hij in zijn hand had. Een stuk hyssop, een hyssopplant. En hij had in zijn hand scharlaakarmozijn. En dat gooide nu alle drie in het vuur. Dat zederhout, waar wijst dat op? Zederhout is een hele krachtige houtsoort. Zederhouten, insecten tasten het niet aan. Het rot niet. Het wijst op de duurzaamheid. Het wijst op de onverderfelijkheid. Christus, die zal het leven, zal die verwerven. Hey, en hyssop, dat werd gebruikt om schoon te maken. Om te reinigen. En daarom, dat hyssop, dat wijst ook op de reinigmaking van Gods kinderen. En als we dan denken aan dat karmozijn, dat is rood. Weet u waar dat op wijst? Het bloed, het leven. Want het bloed, dat is het leven. Hij zal het leven, zal die verwerven. De onverderfelijkheid. En de reiniging, hij zal het ook toepassen in het hart. Dat is nou alles het werk van Christus. En nu straks is die vaars die is verbrand. Wat blijft er van over? As. Minder kan het niet. Er blijft as van over. Dan valt er niets meer te verbranden. Hey, weet u wat dat betekent? Dat Christus volkomen zal voldoen. De Vader eist niets meer van hem. Hij roept straks uit. Het is volbracht. Die rode vaars die daar verbrand wordt buiten het leger, die predikt ons de Christus. Hij in het oordeel, hij in de dood. Hij is vergaan tot as. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, dat hoorden we met kerst. Maar op Golgotha zien we hoe dat hij wordt tot niet. Tot as. Nou, een as, daar kan je niks meer mee. Maar, nu hebben we gehoord van het middel. En dat is groot als we mogen horen van het middel. Het is groot als we mogen horen dat we nog zalig kunnen worden door een ander. En dat we daar een levende behoefte aan hebben gekregen. Dat we een honger en een dorst hebben gekregen. Is dat waar in uw leven? Naar de gerechtigheid van Christus. En hij heeft ervan gezegd in die zaligsprekingen. Die zijn zalig. En waarom zijn ze zalig? Ze zullen verzadigd worden. Nou, dat voert ons vanzelf naar onze laatste gedachte. Als het gaat over de toepassing van dat middel tot reinigmaking. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst zingen van de 38e psalm. Het zesde en negende vers. Ik ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van geest. En het negende. Maar wat klaag ik, heren der heren, mijn begeren is voor u en al mijn leed. En wat er verder volgt. Onze laatste gedachte, gemeente, dan gaat het over de toepassing van dat reinigingsmiddel. Want u heeft Christus de zaligheid volkomen verworven. De Vader die heeft op grond van zijn verzoenend borgwerk, zijn lijden en zijn sterven, ook niets meer te eisen. De toren van God is gestild. As, dat kun je niet verder meer verbranden. Hij heeft de zaligheid verworven. En dan te weten dat er een zaligmaker is, dat is groot. Maar weet u waar het nu om gaat, hè? De toepassing. Dat we mogen weten, ja, maar om dat nu toegepast te krijgen in het hart. Te horen en te dorsten naar de gerechtigheid van Christus, ja, maar om daar nu mee verzadigd te worden. Ter eeuwige leven. En daar geeft de Heer ook onderwijs in. Hoe moet dat dan gebeuren? Nou, nu is er iemand die is onrein. Die is tot de priester gegaan. Die moet uit het leger. Hij mag in het heiligdom niet meer komen. Heeft het eerlijk beleden. Ik ben onrein. En dan gaat er wat gebeuren. Moet hij daar 3 dagen buiten het leger blijven. Dan hoort hij van die rode vaas. Van dat water wat er straks gebruikt zal worden. Maar dan moet hij toch nog 3 dagen wachten. Dat is toch ook wat? Die man die had toch direct gereinigd kunnen worden? Gemeente, dat gebeurt niet. Hij moet leren wachten. En zo hij vertoeft, verbijten, verwachten. Hij zal gewis zullen komen. Hij zal niet achterblijven. God maakt alle dingen schoon op zijn tijd. Moet u eens denken aan dat boek van Bunyan. Als christen het enge poortje binnen mag gaan. Dan wil hij zo graag van die last op zijn rug af, de zonde. Onrein vanwege de zonde. Zo graag verlost van de zonde. Hé, wat zegt meneer Welbehagen dan tegen hem? Dan zegt hij dat pak, dat moet je nog op je schouders houden tot op het moment dat het er vanaf wordt gehaald. Dat de Heer dat zelf doet. Hé, om dat nu te mogen verwachten, om zo de Heer te verwachten, zien we hier ook, hè? 3 dagen lang, nog steeds onrein. En hij mag weten, het reinigingsmiddel is er. Hé, en wat gebeurt er dan? Na die 3 dagen, dan is er levend water. Nee, geen dood water. Wat is dan dood water? Nou, dat is water wat niet stroomt. Wat komt uit een put. Water wat ook aan het bederf onderhevig is. Maar dit is stromend water. Fris, helder water. En waar wijst nu die as op? Op het volbrachte borgwerk van Christus. De Vader heeft niets meer te eisen. Maar dat borgwerk moet worden toegepast. Daar moet je deel aan krijgen. Wat heb u er anders aan? Hey, de levende kerk is het daar nu net om te doen. Die kennen die honger en die dorst. Die willen verzadigd worden. Die hebben niet genoeg aan de wetenschap alleen. Nee, het moet een troostrijke wetenschap worden. Het moet worden toegepast. De kracht moet worden ervaren. En dat gebeurt nu op de 3e dag. Dan wordt die as, dat wordt gemengd met dat levende water, stromend water. Dat water, u bent me wellicht al voor, dat wijst op de Heilige Geest. Daar wordt zo vaak ook het beeld van water voor gebruikt. Levend water. En die as, dat volbrachte borgwerk. Dat levende water, het wordt gemengd. En dan. Dan wordt die onreine wordt besprenkeld. Hé, dan wordt die rein. Dan wordt die rein. Dan zijn de 3 dagen voorbij. Dan mag hij zeker gelijk weer naar het heiligdom toe. Want daar verlangt hij naar. Dat zou hij zo graag willen. God weer te dienen in zijn heiligdom. Wat betekent dat nu, gemeente? Als nou een zondaar gereinigd is. Door het borgwerk van Christus. Als hij door genade mag weten. Dat hij voor een heilige rechtvaardig God in Christus kan bestaan. Dat die gerechtigheid van Christus die hij verworven heeft door zijn bloedig lijden en sterven. Dat die hem is toegepast. Dat die gerechtigheid hem geschonken is. Als dat nou werkelijk waar wordt in het leven. Hé, wat willen Gods kinderen dan zo graag? God dienen, waar? In zijn heiligdom. In de hemel. Dan zouden ze zo graag de hemel binnengaan. Maar weer laat de Heer wachten. 4 dagen lang mag hij het heiligdom nog niet inkomen. Hé, waarom nu? Om te gaan laten zien in die 4 dagen die onreinheid die blijft. Dat leert de Heer in zijn kerk. Hé, in de weg van de heiligmaking. Onrein. Die heiligmaking. Die zie je nooit af. Ook al zijn Gods kinderen vrijgesproken in het goddelijk gericht. Ook al hebben ze een recht ontvangen op het eeuwige leven. Dan toch onrein. Ze moeten hier de tijd uitdienen. En dan wordt het wonder steeds groter. Dat ze straks de hemel zullen binnengaan. Want die heiligmaking die is hier nooit af, hebben we al gezegd. Minder zonde doen, dat betekent het. En een grotere zondaar worden. Nee, niet in de uitleving, maar in de inleving in het hart. Er buiten te staan. 4 dagen lang. En dan breekt de 7e dag aan. Welke dag was dat nu onder de Joden? De 7e dag van de week, dat is de Sabbatdag. Dat is de rustdag. Nee, dan wordt het waar. Zo breekt er dan een rust aan voor het volk van God. En dan, ja, dan mocht die onreine, mocht ingaan in het heiligdom. Dan brak de eeuwige Sabbat aan. Onreine. Die hersteld worden in Gods zalige gunst en gemeenschap. Die hem mogen dienen in zijn tempel. Dag en nacht. Maar wat is het dan noodzakelijk? We hebben het gehoord. Hè? Dat we onze geestelijke onreinheid gaan leren kennen. Wat is het dan noodzakelijk? Dat we Christus gaan leren kennen. In zijn borgwerk. Wat hij volkomen heeft volbracht. Zodat de Vader echt niets meer kan eisen. Tot as geworden. Volkomen voldaan. De hitte van Gods gramschap is door Christus geblust. Is tegen hem uitgewoed. Vanwege de onreinheid van zijn volk. Hey, en om daar nu door genade, door de toepassende bediening van de Heilige Geest. Laten we dat toch niet vergeten, gemeente. Want Christus is geen halve zaligmaker. Het is niet zo dat hij de zaligheid verdiend heeft en dat u het zelf maar moet pakken. Nee, die zaligheid gaat de Heer nu zelf toepassen. Doet hij op zijn tijd. We zien het, 3 dagen, maar het komt. Hij zal niet achterblijven. Hij maakt alles schoon op zijn tijd. En ook om dat volbrachte borgwerk toegepast te krijgen in het hart. En dan hier op aarde nog te zijn in het strijdperk van dit leven. O, dan zouden Gods kinderen zo graag eeuwig God willen dienen. Maar ze moeten wachten op Gods tijd. En dan haalt hij ze thuis. Gemeente, hoe is dat nu in ons leven? Legt er uw hart eens naast? Hoe ver kan u daar in u meekomen? Of zegt u, ik ken mijn onreinheid niet. Ik weet niet dat ik een onreine ben. Ik voel helemaal niet dat ik buiten Gods gunst en gemeenschap staat. Hij smeekt dan de Heer. Die geest, die maakt plaats voor het werk van Christus. Nee, ik moet toch anders zeggen. Christus maakt plaats in de harten van zondaren voor zichzelf. Dat is nou het liefste werk wat de Heilige Geest doet. Wat? Christus verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Hij is de grote bruidsverwerver van de Heer Jezus. Hij is de hemelse vriend van de bruidegom. En hij laat zijn knechten nog steeds nodig om te komen tot hem. Er is in hem een eeuwige volheid. Heet zo wat zijn gemeente. Als wij eraan voorbij leven. Christus heeft zichzelf laten verteren. Dat wilde hij nu doen. Waarom? Om een doodschuldig volk zalig te maken. Opdat God alleen de eer krijgt. Amen.